Goedemorgen allemaal. Dit is de preek van Marusha voor deze zondag. Ik wilde graag beginnen met gebed. Heer Jezus, ik dank u wel dat we hier mogen zijn. Elk op onze plek, maar verbonden in u. En ik dank u Heer dat we mogen weten dat u ons beschermt. Tegen virussen, tegen alle vormen van ziekte. Maar ook tegen alles wat ons aanvalt, ook in ons denken. En ik dank u Heer dat we ons mogen richten op u, tot eer en glorie van Jezus' naam. Heer, wilt u onze harten openen op dit ogenblik, onze oren openen om te ontvangen wat de Geest tot de gemeente zegt. Amen.
Amen. Dan ben ik aan de beurt met de preek, waar ik natuurlijk al een tijdje over loop na te denken. En ik ga het hebben over het woord omhelzen. In deze vreemde tijd van afstand houden wil ik het met jullie hebben over omhelzen. De laatste tijd denk ik daar namelijk veel over na. Ik ben zelf geen grote knuffelaar, dat weten de meesten van jullie. En ik hou juist van gepaste afstand. Er zijn onnoemelijk veel situaties in mijn leven geweest waarin ik me juist onhandig heb gevoeld in contact met anderen. Waarom altijd die knuffel in willekeurige evangelische momenten? Wanneer geef je eigenlijk een hand en wanneer juist die obligate 3 kussen? En hoe doe je dat eigenlijk als brildrager? En wat als je aan de verkeerde kant start en de ander helemaal in verlegenheid brengt? Ik heb het allemaal meegemaakt, ik ben er allemaal geweest. Enfin, ik ben niet een groot fan van aanraken en zelfs ik vind deze coronatijden onverteerbaar. Mijn gedachten dwalen nu dus vaker af naar het grote goed van menselijk contact. En om met de band Bluff te spreken, omarm mij, omarm mij. Het lied heeft me achtervolgd de afgelopen tijd. De Bijbel heeft het ook over omarmen en omhelzen. En ik kwam na enig kort Google-werk al snel op Prediker uit. En dat greep mij zo vast, die tekst, dat ik ook niet wilde loslaten. En het nu met jullie wil delen. Laten we eens met elkaar Prediker 3 opslaan. En we lezen gewoon vanaf vers 1 helemaal tot en met vers 11. Ik lees het voor jullie voor. Erboven staat: alles heeft zijn tijd. Voor alles wat er gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel. Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven, een tijd om te planten en een tijd om te rooien. Er is een tijd om te doden en een tijd om te helen, een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. Er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen, een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen. Er is een tijd om te ontvlammen en een tijd om te verkillen, een tijd om te omhelzen en een tijd om af te weren. Er is een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen, een tijd om te bewaren en een tijd om weg te gooien. Er is een tijd om te scheuren en een tijd om te herstellen, een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. Er is een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Er is een tijd voor oorlog en er is een tijd voor vrede. Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij met zijn gezwoeg tot stand brengt? Ik heb gezien dat het een kwelling is die hem door God wordt opgelegd. En God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven. En ook heeft hij de mens inzicht in de tijd gegeven. En toch kan de mens het werk van God niet van begin tot eind doorgronden. Dat is dus de tekst die ik met jullie wil lezen van vers 1 tot en met vers 11. Een prachtige tekst, een gedicht, een poëtisch iets waar ook al heel veel liederen over gemaakt zijn. Maar wij kijken straks vooral naar vers 5 uit deze tekst. Voordat we dat doen, gaan we eerst een paar zaken bekijken uit deze tekst die ik even wil highlighten voordat we erin duiken. Ten eerste, in vers 1 wordt gesproken over een tijd, een uur. In de grondtekst staat hier een seizoen, een vastgestelde, afgemeten, aangewezen tijd. Dat is dus geen willekeur, maar zekerheid. We weten wanneer de lente begint. We weten wanneer deze lente weer overgaat en doorzet naar de zomer. Zo zeker zijn ook onze tijden in de hand van God. En ook deze coronaperiode lijkt willekeurig en onzeker. Maar het is een seizoen dat een vaste tijd heeft en overgaat in een nieuw seizoen en in Gods hand ligt. Laten we dat gewoon niet vergeten. Ten tweede, vers 1 heeft het in de grondtekst over een tijd, een seizoen voor elk waardevol ding, elk verlangen, elk doel onder de hemel. Dat is ook andere koek dan het algemeen klinkende iets. Deze tekst gaat dus over de dingen en emoties die ons raken, maken en sturen. Onze passie, ons einddoel, de zaken die ons in beweging zetten. En laten we nu eens kijken, heel specifiek, naar vers 5 van Prediker 3. Zoals je wellicht is opgevallen, wordt in elk vers een combinatie gemaakt van zaken die met elkaar verbonden zijn, die elkaar dus raken of versterken. Kijk maar naar vers 3. Doden en helen in combinatie met breken en opbouwen. Of in vers 4, huilen en lachen in combinatie met rouwen en dansen. En dan komt vers 5, dat hier in de nieuwe Bijbelvertaling van het MBG een beetje merkwaardig vertaald is. Er staat namelijk oorspronkelijk, en hiervoor gebruik ik de herziene Statenvertaling, een tijd om stenen weg te werpen en een tijd om stenen te verzamelen. Een tijd om te omhelzen en een tijd om zich ver te houden van omhelzen. Nou, over die stenen, dat begrijp je wellicht wel, wordt flink gediscussieerd. Wat heeft dat in de vrede te maken met omhelzen? Want immers, dit is toch ook een combinatie. En tja, dan zal het wel gaan over seksualiteit dus. Een tijd om te ontvlammen en een tijd om te verkillen. Heel merkwaardig en eigenlijk nergens op gebaseerd. Behalve dan een beleving, een interpretatie van het woord omhelzen. Ja, dan lijkt het mij dus handig om daar eens goed naar te kijken, naar dat woord. In de grondtekst, Hebreeuws uiteraard, Oude Testament, is dit woord, en dat zeg ik ongetwijfeld verkeerd, habak. Wat zoiets kan betekenen als je armen om iets heen vouwen of je handen in elkaar vouwen. Wat ook kan betekenen niets doen. Het is zowel dus iets vasthouden als in elkaar vouwen en dus inactief zijn. Om meer houvast te krijgen op dit woord en daarmee ook op de impact, de betekenis te kunnen vatten, kijk ik altijd naar de keren dat het voorkomt in de Bijbel. En dan vooral ook de eerste keer, of de eerste keren in dit geval. Want de eerste keer, of eigenlijk de eerste drie keer dat we dit woord vinden, is, en dat verrast je vaak vast niet, in Genesis. In Genesis 29 zien we het verhaal van Jacob, die weggestuurd of gevlucht, het is maar hoe je het interpreteert, voor zijn broer. Hij wordt weggestuurd door zijn vader, voor zijn broer Esau. En je kent het verhaal dat hij de erfenis ontfutselt van zijn broer Esau. En terwijl hij onderweg is naar een familielid, ontmoet hij bij een waterput een knappe vrouw. En hij wordt meegenomen, hij ontmoet trouwens deze knappe vrouw en kust haar meteen in herkenning. En hij wordt door haar meegenomen, door Rachel, daar gaat het natuurlijk over, naar haar vader Laban. En Laban komt hem tegemoet gesneld, staat in Genesis, en omhelst hem. Verwelkomt daarmee Jacob in zijn familie. En het gevolg van deze omhelzing was voor Jacob groot. Hij kreeg een nieuw gezin, een nieuw begin, vrouwen, kinderen, eigendommen, rijkdom, vee. De tweede keer dat we lezen over een omhelzing is weer in verband met Jacob in Genesis 33. In dit geval is Jacob weggegaan bij Laban en heeft hij zijn hele bezit, zijn vrouwen, alles meegenomen onderweg naar zijn broer Esau. Om daar vrede mee te stichten of in ieder geval een ontmoeting mee te hebben. En in Genesis 33, als Jacob met angst in zijn knieën zijn broer Esau tegemoet loopt, buigt hij zich eerst 7 maal diep voorover, voordat hij helemaal alleen voor Esau gaat staan, met alles wat hij bezit achter hem. En Esau rent hem tegemoet, zegt de Bijbel, kust hem. Er vloeien rijkelijk tranen aan beide kanten. En hij sluit Jacob in zijn armen. Jacob en Esau sluiten hiermee ook vrede. De angst verdwijnt en Jacob kan eindelijk gaan staan in zijn erfenis, die hij eerder had ontfutseld. De derde en laatste keer dat we lezen over een omhelzing in het verhaal van Jacob is als de Bijbel hem al Israël noemt. In Genesis 48 is Israël en dus ook Jacob oud en aan het einde van zijn reis op aarde. Hij heeft eindelijk zijn zoon Jozef weer terug. Hij woont veilig en wel in Egypte en hij voelt zich ziek. Jozef reist, als hij dit hoort over zijn vader, met zijn twee zoons, Manasse en Ephraim, naar hem toe. En in vers 10 van Genesis 48 lezen we dat Jozef zijn zoons dicht bij zijn vader brengt. Want de ogen van Israël zijn al dof en zwak geworden. Net zoals overigens de ogen van Isaac, de vader van Jacob, dat waren aan het einde van zijn leven. Jozef brengt zijn zoons dichtbij en Israël kust en omhelst hen beiden. En hij zegent hen daarna kruiselings, dus verkeerd om. De jongste krijgt de zegen van de oudste net zoals zijn vader had gedaan. Maar Isaac deed dat zonder het te weten. Het grote verschil is dan natuurlijk dat Israël daar bewust voor kiest. Geen bedrog, maar een keuze, een boodschap voor ons. De tweede krijgt de zegen, het erfdeel van de eerste. Maar goed, daar wilde ik het nu niet op ingaan. We kijken namelijk naar het omhelzen. En zoals je steeds ziet in deze voorbeelden, heeft dit omhelzen in het verhaal van Jacob te maken met bezit. Met rijkdom, met relatie en erfdeel. En ook als je verder zoekt naar het woord omhelzen in het Oude Testament, kom je steeds die combinatie tegen. Het is ongelooflijk leuk om zelf ook eens naar te gaan zoeken. Bijvoorbeeld 2 Koningen 4 vers 16, de profeet Elisa, die een rijke vrouw uit Sunem zegent voor al haar lieve, gulle zorg. Zij bouwt een huis voor hem. Een kamer waarin hij kan wonen op al zijn tochten. En hij geeft haar, of hij belooft haar, een zoon om te omarmen. Een zoon overigens, die later in dat verhaal wordt opgewekt uit de dood. En dan Job 24 vers 8, een verhaal over armoede, het afnemen van bezit en je dan maar vastklampen aan de rotsen. Spreuken 4 en 5, het omhelzen van de wijsheid. In Spreuken 4 of in Spreuken 5 juist het omhelzen van de vreemde vrouw. En ook de beschrijving van de gevolgen daarvan, de gaven, rijkdommen die je daaruit krijgt. Dan Prediker 4 en tenslotte ook Klaagliederen 4. De prijs van het niets doen, de lege handen en alles is je afgenomen. En in Klaagliederen 4, in de wanhoop, omhels je dan zelfs een mesthoop. Gelukkig komt ons woord ook nog tweemaal een hooglied voor, maar daarover later meer. Dus die parkeren we heel even. Dus kortom, als we dit woord omhelzen vanuit de Bijbel in kaart brengen, heeft het altijd te maken met bezit en vruchtbaarheid, erfdeel en relaties. De omhelzing zet eigenlijk een poort open naar armoede of rijkdom, leven of overleven. En als we dan kijken naar onze tekst in Prediker 3, kunnen we ook het verhaal met stenen verklaren. Stenen werden namelijk in een akker geworpen om deze onvruchtbaar te maken. Dat kan je bijvoorbeeld lezen in 2 Koningen 3 vers 19. Heel gaaf verhaal met alweer een hoofdrol voor Elisa. Als je de stenen verzamelt, maak je de akker weer vruchtbaar en klaar om te ploegen, klaar voor gebruik. En als we naar deze tekst met deze bril kijken, vanuit vruchtbaarheid en akker en opbrengst en bezit, past die opeens zo goed in de tijd waarin we nu leven. Want juist nu we niet kunnen werken zoals we gewend zijn, er mensen sterven, bedrijven omvallen, hele voorraadschuren met eten en bloemen staan te bederven, mensen geen geld meer hebben of vakanties afzeggen, buffers moeten opmaken, hun baan verliezen, juist nu lijken er stenen te zitten in onze akkers. We kunnen niet ploegen en zaaien, geen vrucht voortbrengen zoals we dat eerder deden. En dan kan je kiezen wat je omhelst. De wijsheid of de vreemde vrouw, de armoede en de mesthopen of de rijkdom van de erfenis in God. En die omhelzing opent altijd een deur. Een deur naar iets wat jij waardevol vindt. Want daar gaat Prediker 3 over. Een verlangen, een toekomst, een doel. Net zoals in het leven van Jacob. Maar wij hebben een keuze die Jacob niet eens had. Door het offer en de grote liefde van Jezus kunnen wij zijn geest ontvangen. Daar gaan we het over een tijdje over hebben met Pinksteren. De geest die in ons roept, Abba Vader. En met deze tekst uit Galaten 4 vers 6 de geest die in ons roept, Abba Vader, komen we dan bij dat heerlijke verhaal over een omhelzing in Lucas 15, de verloren zoon. De zoon die zich eerst vastklampte aan zijn erfenis, zijn erfdeel, de vruchten van het werk van zijn vader die niet eens dood was en letterlijk eindigde in een omhelzing met een mestvaalt. Wat een geinige verwijzing naar klaagliederen is dat toch. Wat een perfect beeld van ballingschap. En dan die keuze om terug te keren naar zijn vader, de vader, die op de uitkijk stond en hem tegemoet rende, bedekte met kussen en hem omhelste. Wat een toffe overeenkomst met het verhaal van Jacob en Esau eigenlijk. En daarna is er een feest. Een zoon die terug is gekomen, zoals Jozef bij Israël. Een zoon die dood was, staat in Lucas, en weer tot leven is gekomen, zoals bij de rijke vrouw uit Sunem. Ook wij kunnen dus kiezen nu onze akker vol stenen lijkt. Waar richten wij ons op? Hoe gaan wij om met deze vreemde tijd? En ik kan eigenlijk geen beter advies geven dan wat we kunnen lezen in Hooglied 2 vers 6 en 8 vers 3. Daar staat namelijk dezelfde tekst. Daar staat: mijn hoofd rust op zijn linkerarm en met zijn rechterarm omhelst hij mij. Wij zijn de bruid die juist in deze tijd, dit seizoen, mogen rusten in zijn omhelzing. En hij gaat dan aan het werk, verwijdert de steen uit onze akkers, opent een nieuwe deur naar een nieuw seizoen. Wees dus in geen ding bezorgd, maar leg je leven in de handen van de Heer van de tijd. Rust in zijn omhelzing. Strek je uit naar zijn geest die roept, Abba Vader. En geniet van het feest dat hij klaar heeft staan voor jou. En geloof mij, lieve Zacharia, broers en zussen, onze beker vloeit over. Heil en goede tierenheid zullen ons volgen alle dagen van ons leven, ook en juist in dit seizoen. Dus omhels hem en stap zijn koninkrijk binnen, zijn doel, zijn toekomst. En dan geeft hij jou de verlangens van jouw hart. En daarmee zegen ik jou voor deze week. Tot gauw. Tot een omhelzing.
Amen. Tot slot mag ik jullie zegenen in de naam van die liefdevolle Heer die jullie wil omhelzen. En ik zegen jullie met die omhelzing. Met die hele veilige situatie waarbij zijn armen rondom jou zijn geslagen. Ik zegen jullie om tot zegen te zijn en om die zegen uit te dragen. Elke dag van je leven. Wees gezegend, wees tot zegen, in Jezus' naam. Amen.